gisteren allemaal ferm op hun kont gevallen, want het waren verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en de uitslagen waren zogezegd onverwacht. David Cameron mag er een termijn bij doen en hij gaat het helemaal alleen doen. En bij ons in de studio zit Anton van Laar en onze huistuin- en keukenpoliticoloog Wolf van Tulde. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja,
goedemiddag.
Anton, was het eigenlijk wel zo onverwacht?
Wel, het was onverwacht in het licht van de tientallen peilingen die in aanloop naar de verkiezingen gepubliceerd waren, die er dus volstrekt naast zaten. Nu is er wel een klassiek effect dat dus al ook wel in zekere zin verwacht werd, namelijk Shai-Tory effect. En dus dat er altijd minder mensen in de peilingen zeggen dat ze op de Tories gaan stemmen dan dat er op de conservatieven, dan dat er ook daadwerkelijk op conservatieven stemmen.
Dat komt van een Japanner?
Nee, Shai-Tory. Ah, de verlegen Tories.
De verlegen Tories.
Ja. Dus, en dat is nu ook weer gebleken, dus de peilingen hebben Labour over heel Engeland eigenlijk overschat. Dus, ja.
En bij Labour was er ook een... Maar daar gaan we dadelijk op ingaan. Nu, die peilingen, die zaten er geweldig naast, zeggen ze. Bijvoorbeeld voorspelden 30 zetels voor UKIP. Het werd er uiteindelijk maar 1. Maar met dat hele speciale kiessysteem dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gehanteerd, kon het ook zijn dat die peilingen eigenlijk zo mis niet waren, omdat er maar een klein verschil is tussen winst en verlies?
Ja, effectief. Hè? Dus je moet in het Verenigd Koninkrijk een onderscheid maken in peilingen. De meeste peilingen die gepubliceerd worden en die de media halen, met dan, Cameron staat aan 2% aan kop, zijn nationale peilingen met 2000, 3000 respondenten per telefoon of online. Nu is er sinds deze verkiezingen, in mindere mate de vorige ook al, maar zeker sinds deze verkiezingen, is er veel meer geld in peilingen gestoken en is nu ook de Lord Ashcroft, dat is een miljardair die vroeger in de House of Lords zat voor de Tories, is nu eigenlijk als hobbyproject, uit de hand geholpen hobbyproject, heel geavanceerde peilingen aan het doen op een niveau van per zetel. En dat zegt eigenlijk ook meer. Nu, hij zat er ook naast, hè, dus hij heeft niet elke zetel gepeild uiteraard. Maar het is inderdaad zo dat het een paar procent verschuiving kan en tientallen zetels verschil opleveren natuurlijk in Engeland. Hè.
En een paar procent, dat kunnen 100 stemmen zijn, dat kunnen 1000 stemmen zijn. Ja. Dat verschil is vaak heel erg klein. Hè?
Het verschil is vaak heel erg klein en het is natuurlijk zo. De grootste partij in een bepaalde constituency, zoals het dan heet, van ongeveer 70.000 inwoners. Heel het Verenigd Koninkrijk is daarin verdeeld. Als je daar de grootste partij woont, dan dan heb je gewoon, dan heb je de zetel. Dus ja.
Winner takes all principe uiteindelijk. Hè?
Ja, we gaan dadelijk eens kijken hoe dat werkt, die constituencies. Er is de laatste dagen al heel erg veel gepraat over hoe dat Engelse model werkt, dat winner takes all. Maar hoe wordt een inwoner van het Verenigd Koninkrijk eigenlijk vertegenwoordigd in het parlement?
Wel, het verschil met ons systeem is eigenlijk... Het verschil met ons systeem is vooral dat daar in de UK, en dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ook wel zo, mensen een heel erg persoonlijke band, het is misschien veel gezegd, hebben met hun parlementslid. Dus dat wil zeggen, er is één persoon die u als lid van de bevolking voor uw lokale plaats vertegenwoordigt in de House of Commons. Dus dat wil zeggen... bij ons zijn er 30 bijvoorbeeld voor onze provincie. Dat hangt er vanaf van de bevolking uiteraard. Dus dat wil zeggen, die personen zijn ook autonomer en vertegenwoordigen ook hun lokale belangen sterker dan in België.
Maar bijvoorbeeld, hier in Antwerpen zijn een aantal kiezers die een erg rechtse mening zijn toegedaan. Anderen zijn dan weer ultralinks. Ja. Die worden allemaal in een of andere gedaante vertegenwoordigd in het parlement. In Engeland of in het Verenigd Koninkrijk is dat eigenlijk niet. In hoeverre zijn die mensen dan vertegenwoordigd?
Ja, dat is natuurlijk het probleem dat zich nu stelt. Hè. We zien dat daar bijvoorbeeld de conservatieven met 39% van de stemmen een absolute meerderheid halen, omdat ze allemaal net de grootste partij zijn. Die mensen die daaronder komen, die worden natuurlijk gewoon niet vertegenwoordigd. Hun stemmen zijn eigenlijk waardeloos. Zo wordt er ook gedacht over stemmen Verenigd Koninkrijk heeft dan ook een invloed op het gedrag van mensen, want ze willen dan uiteraard de grootste partij steunen.
Ja. Dat is in België minder het geval.
Heeft dat gevolgen voor de opkomst?
Zeker in plaatsen, bijvoorbeeld in het noorden, waar al 80 jaar, laten we zeggen, Labour-parlementsleden zitten, daar komt gewoon veel minder volk opdagen. Omdat ze het weten, het wordt opnieuw Labour, maakt eigenlijk niet uit hoe we stemmen.
Je zei daarnet, mensen die... Dus mensen die verkozen worden, die in het parlement zitten, members of parliament, die een band hebben met de plaats die ze vertegenwoordigen. Soms ligt die band niet echt voor de hand. Hè. Ik zie hier het resultaat van een wel bijzonder opmerkelijk parlementslid. Die verkozen is in Abernavyn. Dat is een plaatsje in Zuid-Wales. Kun je daar iets over vertellen?
Dus dat is Stephen Kinnock, de zoon van Neil Kinnock, verliezer van de vorige keer wanneer de conservatieven een volstrekte meerderheid hebben gehaald. Hij is getrouwd met de Deense premier, dacht ik. Nu, dat is een typisch voorbeeld.
Het is een man die in Zwitserland werkt.
Hij werkt in Zwitserland. Dat is een typisch voorbeeld, dus je kunt eigenlijk, er is een beetje een wetmatigheid. Hoe veiliger de zetel, hoe groter de meerderheid voor de partij die de zetel bezit. Bijvoorbeeld Labour, Zuid-Wales, het noorden van Engeland. Hoe vaker dat er kandidaten van compleet andere plaatsen ingeparachuteerd worden, gewoon om in het parlement te komen om voor de partij. Vanuit de partij gestuurd. Want ze weten, die mensen worden toch verkozen.
Het is ook niet echt een Labour-exclusiviteit. Bijvoorbeeld een van Groot-Brittanniës grootste symbolen, Winston Churchill, werd regelmatig verkozen in zulke districten als Epping en zo, terwijl hij zelf in een ander graafschap woonde.
Ja. Dat is een klassieke praktijk. Nu is het wel zo dat er, zeker in op plaatsen waar het heel dicht op elkaar zit, dat het daar wel een merkbaar voordeel geeft om een echte lokale MP te zijn, die ook de belangen duidelijk van uw lokale, van de lokale bevolking vertegenwoordigt. Dat zorgt toch altijd wel voor een paar procent. Dat was ook waar de Lib Dems op hoopten, want die zijn daar traditioneel heel sterk mee bezig. Maar die heeft niet mogen wezen natuurlijk. Hè. Hebben we gemerkt. Ze verliezen 50 van die MP's.
Gaat deze verkiezing of dit verkiezingsresultaat nu over winst van de Tories of over het verlies van de wat linkser gesitueerde partijen?
Het verlies van de wat linkser gesitueerde partijen zou ik niet durven zeggen, maar van Labour zeker wel. Die hebben een volstrekte mislukte campagne gevoerd. Nu, lijkt het mij, dat is een analyse die al wel gemaakt is in Engeland, binnen Labour, dat ze de campagne eigenlijk al 5 jaar geleden verloren hebben door het narratief over de economische crisis zodanig aan de Tories te laten en het daarna ook volledig te volgen. Dus bij elke gelegenheid kwam het briefje naar buiten van Liam Byrne, vorige Labour-staatssecretaris van de schatkist, die bij wijze van grap had gezegd dat er geen geld meer is en dat op het briefpapier van de schatkist geschreven had. De Tories kwamen daar om de haverklap mee af. Ook vooral als Gordon Brown heeft al het goud verkocht. Echt ideologische punten die Labour niet meer kon bestrijden, omdat het zodanig ingebed was in de gedachten van de Engelse bevolking. Dat was eigenlijk een verloren strijd vanaf dat moment sowieso al, lijkt me.
Nochtans gaat het niet zo goed met die, of tenminste die indruk krijg je toch met de bevolking van Groot-Brittannië. Aan de andere kant wordt dan gezegd, ja, maar Cameron heeft gewonnen, want die heeft 2 miljoen arbeidsplaatsen gecreëerd.
Ik denk, lijkt mij dat vooral werkt op de plaatsen waar die arbeidsplaatsen niet echt nodig zijn, maar mensen wel horen in de media, dat soort cijfers horen en wel overtuigd zijn. Het is zeker zo dat Cameron bij de grote meerderheid van de Engelse bevolking, en daar spreek ik niet over Schotland en over Wales, echt wel het imago had van een goed bestuurder van de economie te zijn en op zijn minst betrouwbaarder op dat vlak dan Labour. Daarmee wil ik niet hebben gezegd dat dat ook enig verband had met de realiteit uiteraard, maar dat is het narratief dat ze hebben weten uit te buiten en dat is succesvol geweest.
Hij geeft alleszins, of er is het alleszins wel zo, dat Cameron en vele leden van zijn kabinet ook typisch deel uitmaken van een erg geprivilegeerde klasse die generatie op generatie eigenlijk alles in de schoot krijgt geworden en door het ginder nog veel belangrijker dan waar ook in Europa een netwerk van kennissen die men opdoet op private scholen en dergelijke. Maakt het blijkbaar niet uit? Heeft men allemaal op Dave gestemd?
Wel, allemaal. Het is natuurlijk zo, we moeten er ook niet vergeten. Het is niet zo dat heel Engeland op de conservatieven heeft gestemd, uiteraard. Hè. Dus het gaat eigenlijk. De verkiezingen in Engeland draaien altijd om een 50-tal, 60-tal. Soms gaat het naar 100 als er echt grote successen worden geboekt. Zetels die dicht bij elkaar liggen, waar Labour en het conservatieve elkaar op de hielen zitten. In het grootste deel van de zetels is dat absoluut niet het geval. Op het platteland hebben de Tories meerderheden van 20-30% en gaan die nooit bedreigd worden. Hetzelfde geldt voor de industriële steden, of post-industriële steden ondertussen misschien, in het noorden en in het zuiden van Wales, waar Labour onbedreigd altijd gaat winnen. Dus er wordt nog steeds sterk op basis van klasse gestemd, lijkt mij. En mensen in het noorden, uit de arbeidersklasse, gaan ook niet op zo'n geprivilegeerde Tory stemmen.
In Schotland daarentegen is... Oh, sorry. Ja. Zeg maar.
De breuklijn in Groot-Brittannië op vlak van het verschil tussen steden en platteland is ook heel erg uitgesproken. Hè. Ik heb een tijdje terug op Facebook een kaart zien passeren waarbij dat de plaatsen waar Labour veel stemmen heeft gehaald naast een kaart van Great Britain by Night werd gelegd. En dat je dan ook zegt van de plaatsen waar het meeste licht is, 's nachts, daar wordt ook het meeste op Labour gestemd. Ja. De steden dus.
Ja, dat houdt verband met andere breuklijnen ook. Hebben we dat eigendom van uw huis, van het huis tegenover huurder zijn? Zo'n dingen.
En nu ben ik mijn vraag kwijt.
Dus de Tories zijn inderdaad een partij die... dan niet openlijk, maar toch... Ja, iedereen weet natuurlijk dat er een partij is van Eton en Oxford. Er is de beruchte... foto waarop George Osborne, de huidige minister van Financiën, zouden wij het dan noemen, David Cameron en Boris Johnson in een kostuum van de Bullingdon Club staan.
Dat is die club waar men regelmatig een restaurant in verbouwt en dan simpelweg de rekening betaalt.
Ja, in cash, hè. Gewoon, laten we gewoon £25.000 achter. Hè. Ja.
Magnifiek. In Schotland bestaat Labour zo goed als niet meer.
Ja, inderdaad, hè, dus... Ze hebben daar nog één zetel over, in Edinburgh. Labour was sinds de jaren 80, sinds Thatcher, laten we zeggen, de dominante factor in Schotland. Haalde daar de grote meerderheid van de zetels en is nu compleet verdwenen. En de Scottish National Party heeft dat overgenomen. Het woord Red Tories, dus rode conservatieven, wordt om de haverklap gebruikt in Schotland als het over Labour gaat. En ze hebben daar gewoon... Het imago van een veel te sterk naar rechts opgeschoven partij te zijn. En er wordt dan ook, in soundbites, zoals het gisteren op BBC Question Time werd gevraagd door iemand in het publiek, wordt er dan gezegd, BBC, Labour is te rechts voor Schotland en te links voor Engeland. Dat lijkt me ook veel te simpel, maar er is wel iets wat leeft binnen...
Het snijdt ergens wel. Het snijdt ergens wel hout, te links voor daar, te rechts voor daar. Maar het is inderdaad een grove simplificatie, denk ik, van hoe dat het systeem op zich werkt. Want het systeem heeft ook natuurlijk het rare kiessysteem, winner takes all, waar we het net al kort even over hebben gehad, heeft natuurlijk ook een impact op hoe mensen precies gaan stemmen. En ook, dat is ook iets wat... Strategisch stemmen is heel belangrijk geweest. En dat is ook... Dat heeft volgens mij ook bijgedragen aan de overwinning van de Tories. Er is een heel sterke angstcampagne gevoerd rond van... Als je op Labour stemt, dan krijg je de SNP er in Schotland gratis en voor niets. Ah ja, dan krijg je een coalitieregering waar je de SNP gratis en voor niets bij krijgt. En de SNP heeft een enorme... Ja, zoals dat Bart De Wever hier in Vlaanderen een campagne voert tegen de PS, kan je daar ook mensen in Engeland heel erg bang mee maken. Van ja, je krijgt de SNP als je voor Labour stemt.
Het was wel een enorme verschuiving, maar dat heeft wellicht ook veel te maken met de figuur van Nicola Sturgeon. Ja. De enige eigenlijk die in deze campagne een een smoel gaf aan haar programma, aan haar partij. Hoe komt het dat die campagne zo lauw was?
Wel, het veel heeft te maken, denk ik, met de moderne campagne ervaringen, laten we zeggen, van de vorige verkiezingen, waarbij Gordon Brown in contact met gewone kiezers serieuze fouten en gaf heeft begaan, waardoor hij de verkiezingen volledig verloren is. Men is zodanig bang van het contact met echte mensen dat het ook niet meer gedaan wordt. Hey, bijvoorbeeld, dat is ook vrij nieuw, is dat er echt hard gespeeld wordt op de pers. Dus dat de oppositiepers gewoon niet meer bij de gewoon geen toegang meer krijgt tot kandidaten enzovoort. Dus het wordt echt wel veel. Het wordt veel meer in een luchtbel gevoerd. Compleet verschillend verhaal in Schotland natuurlijk. Dat zijn eigenlijk de politici die niet bang zijn om op straat te komen. Dus in die zin is het logisch dat je natuurlijk een verkiezing wint.
Maar je zou kunnen denken dat Gordon Brown, die zich op het laatst heel erg heeft ingezet voor een nee-stem, dus om Schotland in de Unie te houden, dat men hem dat kwalijk heeft genomen.
Ja, hij heeft daar toen ook. Ja, hij heeft daar toch veel mensen mee overtuigd in die tijd. Nu leeft ook het idee dat er na de nee-stem bij het referendum alle partijen hadden beloofd: we gaan meer autonomie geven, wat het resultaat ook wordt. Dat er daarna echt een mes in de rug van gestoken is van Schotland. Want daarna, het eerste wat er daarna gebeurd is dat Cameron heeft gezegd: Engeland moet zich verdedigen tegen Schotland eigenlijk. En dus, we moeten English votes for English laws, wat het dan heet. En dus, de Schotten mogen niet meer meebeslissen over Engelse toestanden. Dus dat is al meteen. Dus, dat is een.
Eigen volk eerst.
Ja. Cameron zit met het probleem. De conservatieven zijn traditioneel de partij van de Union en van de United Kingdom, om alles samen te houden. Hij zou wel eens de conservatief kunnen zijn die het einde van de Union op zijn naam heeft. En dat is het laatste wat een conservatieve premier als erfenis wil, eigenlijk. Lijkt me. Dus er zijn nog wel. Er wordt nu triomfantelijk gedaan bij de conservatieven, maar het lijkt me dat Schotland nog grote problemen gaat. Onder meer Schotland nog grote problemen gaat veroorzaken in zijn regering.
Maar het is dus langs twee kanten dan dat het. Dat het verschuift. Langs de ene kant is er discussie over de Brexit, dus blijft Groot-Brittannië deel van de Europese Unie. En langs de andere kant is er. Dan intern van blijft Groot-Brittannië aan zich wel gewoon Groot-Brittannië en wordt het niet Schotland, Engeland, Wales.
Maar de twee hangen samen, hè? Dus de Schotten hebben nu al gezegd: als Verenigd Koninkrijk stemt om de Europese Unie te verlaten, dan mogen wij ook opnieuw een referendum organiseren, want dan is de situatie compleet veranderd. En wij willen lid blijven van de Europese Unie. Dat wil daar meer dan 80% van de bevolking. Dus.
Ja, ook omdat die natuurlijk heel sterk afhankelijk zijn van landbouw in het noorden, waar dat de Europese Unie traditioneel redelijk veel middelen voor uitrekt.
Ja, dus hoe dan ook is de SNP een pro-Europese nationalistische partij.
Iets wat je dan weer niet over UKIP kan zeggen, waar de alomtegenwoordige meneer Farage, de man die ooit niet geheel onterecht EU-voorzitter Herman Van Rompuy een natte dweil noemde. Maar alomtegenwoordig, mensen werd een enorm potentieel toegedacht. 30 zetels, het wordt er uiteindelijk maar één. En iedereen is de bevolking van South Thanet. Ik heb zelfs geen idee waar zich dat bevindt. Maar waar meneer Farage zelf kandidaat was en zijn eigen zetel niet kon binnenhalen. Maar hoe moeten we dat inschatten? Want men kan u wel zeggen van, goed, er zijn er 30 voorspeld, ze hebben er maar één, wat een geluk. Maar eigenlijk was het resultaat van UKIP best indrukwekkend.
In zuivere stemmenaantallen, absoluut. Hè. Dus dat is ook waar het eerste was wat de UKIP woordvoerders op tv, op de radio enzovoort zeiden is, we zijn in zoveel, boven de 100 was het, zoveel plaatsen zijn we de tweede partij. Nu, inderdaad, je wint daar geen zetels mee. Maar je zet wel een beetje de verhoudingen op scherp. Dat zet druk op die Labour, plaatsen waar ze tweede zijn en conservatieve. Zet druk om bijvoorbeeld harder op immigratie in te zetten, om die stemmen terug te winnen. Dus het is niet compleet waardeloos. En UKIP spreekt nu al ook over een plan 2020, waar ze dus veel meer van die zetels waar ze nu tweede zijn, echt willen binnenhalen. Ook.
En wordt het een brug of een tunnel?
Ze gaan met vliegtuig daar, hè, bij UKIP. Ja.
Want Dat is het straf van de hele zaak. Dus UKIP heeft zich geprofileerd als een erg anti-Europese partij. Dat lijkt. En het is opmerkelijk dat ze die resultaten halen, bijna ondanks de mensen die ze als kandidaten hebben ingezet. Want dat was het meest onwaarschijnlijke zootje ongeregeld. Ik heb nog nooit in een campagne gezien dat zoveel mensen dan ineens uit de partij werden gesmeten, omwille van de onbeschrijfelijke.
Dat is ongezien, inderdaad, ja. De meest waanzinnige figuren. Dat zijn het soort van figuren die... dat is ook een beetje waar UKIP ontstaan is. Hè. Dat zijn echt de marges van de conservatieve rechterzijde, dus leden van de Tories in de eerste plaats. Daar zijn daar ook heel veel echt heel rechtse figuren, zeker op het platteland, in die lokale partijen. Aan de rechterkant hoor je eigenlijk ongeveer hetzelfde als binnen UKIP. Het zijn ook die mensen die... het verleden gewoon racistische campagnes gevoerd hebben natuurlijk. Dus ik wil maar zeggen, UKIP is niet ontstaan uit het niks. Het is ontstaan omdat de conservatieven opgeschoven zijn naar een meer gematigde koers op Europa. En er gewoon echt nog altijd zeer veel mensen in Middle England, zoals het dan wordt genoemd zijn, die gewoon uit Europa willen. En die gewoon immigratie bijvoorbeeld willen stoppen, volledig willen stoppen, dat soort dingen.
Met deze resultaten en met de resultaten die zich een beetje vertalen in wat er verder in Europa gebeurt, kijken we alleen maar naar België, heb je soms het idee van, oké, de jaren 80 zijn helemaal terug. Les années de plomb, zoals ze hier werden genoemd. De lode jaren. Is dat zo? Zijn we terug in de Thatcher-tijd?
Ik heb ze niet meegemaakt natuurlijk, maar ik denk wel dat we weer in een soort van een fase zitten waarbij er in verschillende delen van de wereld. Ik denk in de Verenigde Staten uitdrukkelijk niet dat het daar een compleet andere dynamiek heerst nu, maar dat er in verschillende delen van de wereld wel een conservatief offensief bezig is op dat vlak. Hey, je ziet de leider van de campagne van de conservatieven, die dus nu heel erg succesvol is geweest, met het zaaien van angst enzovoort rond de Schotse kwestie, heeft daar is een vedette ondertussen binnen, laten we zeggen, wereldwijd centrumrechts, die daarvoor in Australië en in Canada gelijkaardige massale overwinningen geboekt heeft voor rechtse partijen. Dus daar is wel een soort van nieuwigheid in, denk ik, die daar een nieuw elan voor rechts, denk ik, inderdaad nu.
Ja, ik denk dat het voornamelijk is, want het is terug zoals in de jaren 80, dat rechts het discoursrecht, of dat je het nu een narratief of een discours wilt noemen, maar... Dat dus de algemene denkwijze van, ook zoals daarnet met mevrouw De Vries ook besproken is, van de loonkost, dat die discussie op oneerlijke wijze gevoerd wordt. Dat al dat soort dingen is van, ze beheersen het debat gewoon en welke taal die in het debat gesproken wordt. En links in Europa heeft daar momenteel heel erg weinig antwoorden op. Want vanaf het moment dat je dan een partij krijgt, als bijvoorbeeld de PvdA in België, of een heel klein beetje Labour in het Verenigd Koninkrijk, die een ander narratief proberen te pushen, worden ze onmiddellijk weggezet als populistisch. En dan worden ze zo aan de kant geschoven en wordt er niet meer naar geluisterd, naar dat populistische discours dan zogezegd.
Nochtans, de grootste betogingen ooit in dit land vonden plaats tijdens die zeer rechtse jaren. In Thatcher haar tijd stonden voorsteden als Toxteth en Brixton in brand. Er waren de mijnstakingen. Er leek dus wel een breed gedragen platform om zich daartegen te verzetten. Maar als het tijd komt om te gaan kiezen, dan blijven die rechtse partijen gewoon aan de macht. Hoe komt dat dan?
Is het nu...
Ik zou zeggen, de mobilisatie die er gebeurde tegen Thatcher, heeft eigenlijk Thatcher haar in haar positie enkel versterkt in de zin... Niet dat ik zeg dat het geen nut had, maar in de zin dat ze zichzelf ook constant profileerden als degene die boven het... diegene die tegen de vakbonden aan het vechten was. En dus de vakbonden bewezen ook dat het geval was.
Nu, the lady is not for turning.
Ja. Ja. Dus ik denk dat je in die rechtse periodes, zoals de jaren 80, dat is toch heel duidelijk te zien in eigenlijk heel Europa, dat is natuurlijk ook een moment waarop er alternatieven en nieuwe identiteiten worden gevormd aan de linkerkant. Altijd in oppositie tegen Thatcher tegen, toen had je Thatcher van Acht in Nederland, maakt al niet uit. Of Martens.
Martens School, daar kan ik u heel veel over vertellen. Bijna verrast door het succes van zijn partij, komt er nu een referendum over Europa. Daar is ook al veel over gezegd. Maar eigenlijk wil David Cameron helemaal Europa niet uit.
Nee. Dus zijn huidige positie is, hè, zo moeten we het, laten we het zo zeggen, want die durft nogal eens te verschuiven, maar zijn huidige positie is dat hij dus een referendum wil, want hij wil de Britten laten kiezen, maar dat hij campagne zal voeren voor, om in de Europese Unie te blijven. Nu, zegt hij wel, hij gaat daarvoor al een heronderhandeling met de Europese Unie ondernemen. En dus, met hetgeen hij terug heeft gekregen van die vice-bureaucraten in Brussel, zal hij dan, dat zal hij dan voorleggen aan de Britse kiezer en dan zeggen, met deze deal willen we wel in de Europese Unie blijven. Nu is het zo, hij zal niet op zijn partij kunnen rekenen en niet op de infrastructuur van zijn partij om die campagne te voeren, want daar, zeker bij de echte activisten binnen de conservatieven, is er een grote meerderheid gewoon voor het verlaten van de Europese Unie. Dus.
Is dat ook niet gewoon een onderhandelingstruc eigenlijk? Dat is iets dat klassiek altijd zo gezien wordt als, je kunt een veel stevigere onderhandelingspositie innemen als je kunt zeggen van, ja, maar ik moet het straks nog goedgekeurd krijgen bij de mensen thuis. Hè? En zonder die hun goedkeuring komen we niet ver. Het is een heel erg stevige positie, als je kan zeggen van, ja, jongens, my hands are tied, ik kan echt niets doen, sorry, hier kan ik echt niet mee naar huis komen, want ze lachen mij gewoon uit.
Dat gaat er dan vanuit dat de Britten ook echt schade kunnen toebrengen aan de rest van Europa, natuurlijk.
De Duitsers hebben daar wel een idee van.
Hoezo?
Tweede,
ja, de schade in die zin. Maar ik wil maar zeggen, Groot-Brittannië is nu al geen... Like met het, ik heb de indruk dat er binnen de Europese Unie steeds meer het idee begint te leven van we gaan niet meer toegeven en laat ze maar vertrekken dan. Ze gaan trouwens niet vertrekken. Dus, de meerderheid in de peilingen geeft nog altijd aan dat de grote meerderheid van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie blijft steunen. Dus. Tenzij er iets echt vreemd gebeurt, zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie niet verlaten. Maar het gaat wel een thema worden dat het nieuws daar beheerst voor de komende 2 jaar, zeker weten.